Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die is de getrouwe getuige eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 73, daarvan vers 1 en vers 6. Psalm 73, vers 1 en vers 6. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het zesde vers, dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. Het zijn de versen 1 en 6 van Psalm 73. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen de lijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 27, het laatste, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het boek Genesis. Daarvan het 42e hoofdstuk, de versen 29 tot en met 38. We noemen nu Genesis 42, de versen 29 tot en met 38. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers.
En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob hunne vader en zij gaven hem te kennen al hun wedervaren zeggende: die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken en heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem: wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een is niet meer en de kleinste gezeten bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons: hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat een uw broederen bij mij en neemt voor den honger uw huizen en trek heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat gij geen verspieder zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde, als hij hun zakken ledigde ziet, zo had hij niet geluk den bundel zijn schels in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun schels, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hem: gij berooft mij van kinderen, Jozef is er niet. En Simon is er niet, nu zult gij Benjamin wegnemen, al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide: mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood. En hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij gaan zult, zo zult gij mijn grauwe aarden met droefenis ten grave doen nederdalen.
We willen deze middag met Gods hulp samen nadenken over dit gedeelte van de geschiedenis van Jozef. Het gelezen schriftgedeelte is ook de tekst voor vanavond. We lezen alleen het eerste vers van deze tekst en het laatste vers van deze tekst, namelijk Genesis 42 vers 29. En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob, hun vader. En zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende: tot en met het 38e vers. Maar hij zeide: mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zult gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Voordat we tot de overdenking van deze woorden overgaan, worden we geroepen om aan een drietal kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu daartoe het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijf, opdat ze met hem begraven worden door de doop, in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaat en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ouders, u hebt zo even met uw ja-woord voor God uw belofte afgelegd. Uw belofte dat u kind wat u ontving zult opvoeden en zult helpen opvoeden in de voorzijde leer. En nu hoop ik één ding, dat u het veel niet kunt. Het veel niet kunt die belofte gestand doen en het veel niet kunt uw kind opvoeden in de leer en in de weg die de Heere ons wijst. Want als wij het kunnen, en als wij het in eigen hand hebben, dan wordt het nooit iets. Want al onze werken, zegt de schrift, zelfs onze best, ze zijn een wegwerpelijk kleed. En juist als we het niet kunnen, als wij die belofte niet kunnen houden, dan zullen we, als het goed is, de Heere nodig hebben. En daarom, dat bid ik u toe, dat u met uw ja-woord God nodig hebt. En vraagt: Heere, ik als vader, als moeder, heb mijn ja-woord gegeven. En nu kan ik mijn kind niet opvoeden. Nu kan ik het de weg niet wijzen. Alles is voor mij zo onmogelijk. Maar nu is het in uw naam gedoopt. Heere, wil u de God van mij, als vader, als moeder, en de God van mijn kinderen zijn, dan heeft God het in zijn woord beloofd. En in zijn verbond wil hij het bezegelen, dat hij aan mensen die het niet kunnen, aan armen, zegt de schrift, uit genade zijn hulp ter verlossing wil schenken en hun zielen gadeslaat. Ouders, dat geven de Heere een biddend leven aan de troon van zijn genade. Hij wil op het gebed wonderen doen. Daar willen we ook van zingen. Psalm 105, het vijfde vers, dat God zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig aan zijn verbond zal gedenken. Psalm 105, vers 5. Margaretha Janni Klazina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Hendrikje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Jacoba Maria Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Zingen we gemeente staande de zegenbede uit Psalm 134, dat 's Heeren zegen op u daalt. Thank you. Eindigen we met dankzegging van het formulier en vragen we de Heer om zijn zegen over deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeeft. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve zoon. Dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, mits schaders de heilige geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Groot ontfermer, wil gij dat bevestigen. Ook in het leven van deze kleine kinderen. Zij weten niet wat in dit voor hun zo belangrijke ogenblik gebeurde. Uw drie enige naam, verbonden aan die kleine naam van ons nietige en zondige menselijke leven. Heere, wat een wonder. We bidden u, Heere, zoudt u de ogen van de ouders en de ogen van deze kinderen, wanneer zij op mogen groeien, voor dat neerbuigende wonder van uw goedheid willen openen. Of steeds meer willen openen. En zou u dat wonder willen schenken, dat ook in deze kinderen uw genade verheerlijk mag worden. O God, laat het niet zo mogen zijn, dat de doop eenmaal tegen hen getuigt. Laat het niet zo mogen zijn, dat dit uur waarin uw woord verkondigd is en uw naam genoemd, boven hun voorhoofd tegen hen mag blijken te zijn. Maar wilt u met uw geest en door uw genade neerdalen midden in deze donkere dag, nu rondom en in ons de wereld woedt naar het einde, wilt u uw woord gestand doen, dat uw trouw rust zelfs op het late nageslacht, ook in de laatste dagen geboren wordt. En dat u ook als de tijden verdonkeren en als de benauwenis die komend is voor uw wederkomst groter wordt, dat u toch kinderen en ook ouderen in uw genade wilt aanzien. Heere, wij hebben het niet verdiend. Alles getuigt tegen ons. Wij liggen midden in de dood. Maar bij u is toch het leven. En u kunt het toch schenken. U wilt het toch schenken om uw eeuwig trouw verbond. O Heere, doe het ook onder ons. Onder onze kinderen. Nu wij met onze kinderen herinnerd zijn aan het uur van onze doop. O God, geef dat er werkzaamheden aan de troon van uw genade mogen komen, mogen zijn met onze doop. En dat we het niet uit kunnen houden, leven zonder u en buiten u. Maar dat we u, de drie enige God, wiens naam aan ons leven verbonden is, En boven ons is uitgesproken bij de doop, de voetman gevat. Heere, ontferm u mijne. En wilt u daartoe, Heere, ook de prediking van uw woord gebruiken. Vanavond worden we geroepen om opnieuw de geschiedenis van Jozef met elkaar te overdenken. Het is een diepte, een afgrond, die we vanavond open zien gaan. Een afgrond vol ellende. Een afgrond waarin een oude vader zijn kinderen, zijn verbondskinderen, verkeerde wegen ziet gaan en ze moet beschuldigen. O God, geef dat ons en onze kinderen deze geschiedenis wat mag zeggen, op mag roepen om in uw wegen te wandelen, op mag roepen dat de harten van de ouders samengevoegd mogen worden met de harten van de kinderen. En de harten van de kinderen weder mogen keren tot de harten van de vader. Opdat we het ook zien. Hoe donker ook de weg mag zijn. Dat u van vaderen en van kinderen de levens bestuurt. En door diepte heen, door duisternis heen, uw goddelijke raad vervult. Ze brengt aan de voeten van Jozef, die hen het levensonderhoud schenkt. Zo wilt u toch ook, Heer, arme zondaren brengen aan de voeten die van hem die meer is dan Jozef. En die het leven schenkt, het eeuwige leven, aan schuldigen om niet. Heere, wil ons licht geven in dit woord en de stem van dit woord doen verstaan. Open de diepe verborgenheden, de waarschuwing, de vertroosting die in dit woord ligt opgesloten. En wil geven dat we luisteren mogen, niet alleen met onze oren, maar bovenal met ons hart. Dat we de waarschuwing mogen verstaan en niet voort mogen hollen op weg naar de eeuwige nacht. Dat we de weg gewezen mogen zien die naar Sion wijst en waar behoud en verlossing in te vinden is. We bidden u zegen uw woord en later voor ouderen en voor jongeren een woord persoonlijk bij mogen zijn. Wil uw naam verheerlijken, wil onbekeerde trekken uit de donkere nacht van de duisternis en brengen tot uw licht. Wil uw kinderen onderwijzen, uw volk vermanen en vertroosten en leiden aan de voeten van hem die zijn handen uitbreidt en die het tot arme zondaren zegt, mensen die bij zichzelf niet meer en niet anders dan vijandschap hebben. Komt herwaarts tot mij, Heere, spreek gij zelf, wij kunnen het niet. Bij ons is geen reden. Wij hebben alles verzondigd. Maar we smeken u, Heere, wil om uw naams wil. Redenen nemen uit uzelf. En tot ons spreek. In het bloed van Christus Jezus alleen. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. Van onze hemelhoge schuld. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. En ondertussen willen we zingen uit Psalm 42, de versen 2 en 3. Psalm 42, de versen 2 en 3. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze. Dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? In het derde vers, o mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. Psalm 42, vers 2 en 3. het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 23. Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Psalm 23, het tweede vers, aan het einde van de prediking. Het is niet voor niets, gemeente, dat in een van onze belijdenisgeschriften dit leven hier op aarde een tranendal genoemd wordt. En we kunnen vooral als we wat jonger zijn wel eens denken, als we dat woord lezen of als we dat woord horen, ach, dat is toch eigenlijk niet helemaal waar. Er zijn toch ook de vreugden, en dat woord tranendal, we willen daar eigenlijk niet zo aan. Maar als we eerlijk zijn, als je ouder wordt, als je het leven ziet en de werkelijkheid wat je doordringt, inderdaad, dan zijn er heel wat raar. Dan is er heel wat verdriet. Dan kom je heel wat klachten tegen. Zo is het leven. Zo is het leven in zijn bittere werkelijkheid. En weet je wat nu zo erg is? Dat, terwijl dat eigenlijk een onweerlegbaar en onweerspreekbaar feit is, dat er tranen, leed, verdriet en moeite zijn, dat veel mensen zich op zo'n merkwaardige manier aan dat leed en aan die moeite proberen te ontworstelen. Dat je zo weinig tegenkomt op deze wereld. Mensen die met hun leed en hun moeite, met hun verdriet en met hun nood buigen voor de Heere. En die buigend voor hem de nood en het verdriet in zijn hand leren leggen. Wat kom je het weinig tegen? Wat kom je het zelfs nog te weinig tegen onder mensen die beter zouden moeten weten? Die onder het woord leven. Wat kom je het zelfs nog te weinig tegen bij mensen die genade kennen in hun leven? U ziet het hier bij een man als Jacob. Diep is zijn nood. Het is alsof zijn verdriet, wat heel zijn leven er al geweest is, nu eens dit en dan weer dat, op dit ogenblik wordt saamgebundeld, saamgetrokken. En alsof hij in een put wegzinkt. En het ergste is, Jacob, de man Gods, kan in zijn verdriet maar niet op de knieën komen en het aan God bekendmaken. Hij buigt maar niet. En verbitterd roept hij het uit. Al deze dingen zijn tegen mij. En dat is het. Wat ons vooral in dit gedeelte van de Jozefsgeschiedenis treft. En we willen van daaruit ook over dit gedeelte van de geschiedenissen van Jozef nadenken. Het thema van de prediking is: al deze dingen zijn tegen mij. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. In de eerste plaats op Jacobs verdriet. En in de tweede plaats op Jacobs vergissing. Al deze dingen zijn tegen mij. Jacobs verdriet en Jacobs vergissing. U weet wat aan deze geschiedenis waarin Jacob zo diep in de ellende en nood raakt voorafgaat. Midden in hun honger zijn de broers van Jozef naar Egypte gegaan. En ze hebben daar van alles meegemaakt. Het viel hun bitter tegen. Ze kwamen om het leven, om levensonderhoud te vinden. Maar ze werden van ernstige misdaden, van een vergrijp tegen de staat beschuldigd. En toen na al die moeilijkheden gingen ze de weg terug. En op die terugweg werd hun hart, wat toch al niet opgewekt was, neergedrukt en verslagen, werd hun hart nog meer verschrikt. Toen ze onderweg in een herberg De zakken koren die ze uit Egypte hadden meegenomen openden en in de mond van die korenzakken het geld vonden wat ze zo even in Egypte nog betaald hadden. Aan die onderkoning die zo onbekend voor hem was en die zo wreed en hard tegen hem deed. En ze vreesde. Zou dit niet opnieuw een aanklacht betekenen? Zouden ze niet opnieuw beschuldigd van worden dat ze kwade bedoelingen had? En ze spoedde zich voort, niet beseffen dat dat geld in de mond van die korenzak juist een bewijs van liefde van hun onbekende broer was. Ze zagen slechts de donkere zijde. En de vrees joeg hem voort naar het oosten en naar het noorden in de richting van Kanaan. En toch denk ik dat in de tijd dat ze Kanaan naderde en de tenten van vader Jacob naderde, dat hun voetstappen vertraagd, met lood in hun schoenen, zeggen we dan. Want als ze bij Jacob kwamen, bij hun oude vader, dan zouden ze het moeten zeggen wat hun in Egypte wedervaren was. Dan zouden ze het ook moeten zeggen dat een van hun ontbrak. Dat Simeon achtergebleven was in hechtenis in Egypte. En dat was nog het ergste niet, nee. Die onderkoning die zo hard en wreed tot hen sprak, die had gezegd dat Benjamin op de volgende reis mee terug moest. En alleen dan zou hij hun onschuld geloven. Alleen dan zou hij geloven dat ze geen verspieders waren om in opdracht van een vreemde en vijandelijke mogendheid het land te bespieden. En zo klopte hun hart van angst en vrees. En zo naderden ze trager en trager de tenten van hun oude vader. En als ze dan aangekomen zijn, ja, dan moeten ze het maar vertellen. En u leest het hier in het gedeelte wat zo even aan u is voorgelezen, dat ze vader Jacob een nauwkeurig verslag brengen van wat er in Egypte allemaal is voorgevallen. Dat ze het zeggen dat Simeon is achtergebleven, dat ze het ook zeggen dat van die brede en harde onderkoning het bevel is meegekomen, Benjamin moet straks meetrekken naar Egypte. En toch, ook al zeggen ze de waarheid, nu liegen ze niet, zoals toen ze Jozef hadden verkocht naar Egypte en hun oude vader bedrogen met een verscheurde, veelvervige rok, gedompeld in wat geitenbloed. Nu zijn ze eerlijker geworden. Dat heeft de benauwdheid in Egypte gedaan. Dat heeft de ontdekkende stem van Gods woord en geest gedaan. Zodat ze tot de erkenning kwamen daar voor het hof van die koning. Wij hebben gezondigd. En dit overkomt ons vanwege onze broer, vanwege Jozef, vanwege het kwaad wat wij in het verleden hebben gedaan. Ze zijn eerlijker geworden. Ze spreken geen brute leugen tegen hun vader. Ze geven een nauwkeurig verslag. En toch, heel opvallend als u het nog eens een keer overleest. In dat verslag dat de zoons van Jacob aan hun vader geven, worden toch heel wat dingen verdoezeld. Ze zijn wel eerlijk, maar ze laten ook nog al wat weg. Ze laten weg, noemt u het maar op, in de eerste plaats dat ze zelf ook in de gevangenis hebben gezeten. En dat ze dachten dat ze de dood voor ogen hadden, want verspieders wachten de dood door ophanging. Ze spreken ook niet over de benauwdheid die ze hadden toen die vreemde koning zo wreed met hen sprak. Ze zeggen ook niet dat alles uit het verleden weer teruggekomen is. Wij hebben gezondigd toen we onze broer in de put hebben geworpen en toen we hem hebben verkocht. Wij hebben gezondigd tegen de Heer. En als het over Simeon gaat, dan zeggen ze alleen maar dat Simeon is achtergebleven. Ze zeggen niet tegen hun vader dat Simeon in de kerker zit, geboeid en wel. En dat ze dat met eigen ogen hebben gezien. En waarom? Waarom spreken die broers dan wel wat eerlijk, Maar zeggen ze toch niet de volle waarheid? Ach, de bedoeling daarvan ligt voor de hand. Wat is het moeilijk, gemeente, om eerlijk je zonde te beleiden. Onmogelijk voor ons dwaze, zondige hart om eerlijk voor God en voor mensen te zeggen dat je zondaar bent, dat je gedaan hebt wat kwaad is. Het wordt in deze geschiedenis van Jozef bij die broers van Jozef wel heel erg duidelijk dat mensen, let maar op Ruben en op Levi en noemt u ze maar op, dat mensen niet zomaar voor God en voor mensen erkennen dat zij gezondigd hebben. Ook al zijn er dingen gebeurd die hem op de knieën gebracht hebben, die hem tot een zekere erkenning gebracht hebben, wij hebben gezondigd tegen de Heere, om werkelijk als een zondaar voor God neer te vallen en niet meer woorden over te houden dan die tollenaar in de tempel. Ik ben de zondaar. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Dan moet er wat afgebroken worden. Dan moet je in je leven aan zoveel ontdekt worden. Dan moet je neergebogen worden. En wat is daar niet een kracht? Wat is daar niet veel soms voor nodig? We zijn niet zomaar zondaar voor God. En we beleiden niet zomaar onze kwade dingen, onze zonden tegenover mensen die wij kwaad hebben aangedaan. De broers van Jozef, de zoons van vader Jacob, ze verbergen wat. En ze proberen juist door verschillende dingen die we noemden te verbergen, om zelf nog te redden wat er te redden valt. Ze geven een zo gunstig mogelijke voorstelling van zaken om te proberen vader Jacob zo ver te krijgen dat Benjamin meegaat. Want dat zit ook in dat verhaal wat de zonen van Jacob aan hun vader vertellen opgesloten. Ze willen hun belevenissen in Egypte niet te donker afschilderen, want anders, als ze zeggen dat ze in het gevangen hebben gezeten, als ze zeggen dat Simeon in de boeien zit, als ze spreken van hun benauwdheid en van het feit dat zij Jozef hebben verkocht, dan zullen ze Benjamin zeker niet meekrijgen. Zelf nog proberen vader Jacob te bewegen om Benjamin mee te geven. Want als Benjamin meegaat, dan zal die koning daar in Egypte vriendelijker zijn. Dan komt alles goed. Ziet u ook daarin niet? Beeld van een mens. Beeld van een mens van uw eigen hart, van mijn eigen hart. Ook al zie je het enigszins bij het licht van het woord dat we zondaar zijn. Ook al is er in ons leven iets waardoor we herinnerd worden aan ons verloren leven, wat blijven we altijd nog bezig, zelfs als God ontdekkend werkt in ons hart, om zelf aan het werk te blijven en om zelf onze zonde wat toe te dekken en om zelf met ons eigen kunnen proberen alles op te lossen. Wat zit dat ons in het bloed? Zelf werken. Zelf iets proberen aan je eigen heil, aan je eigen zaligheid toe te doen. En juist daarom, gemeente, is het zo nodig. En dat is de lijn die als een gouden draad door de Jozefs geschiedenis heen loopt. Zo nodig dat wij niet alleen maar aan onze zonde herinnerd worden, maar dat de Heere zelf ons meer en meer vernedert. Ons meer en meer laat zien dat er bij ons niets is wat deugt. Ons laat zien dat onze werk, onze goede werk, die we dan goed noemen, voor hem niet kunnen bestaan. Opdat we komen voor hem. Zoals we zijn. Eerlijk worden. Oprecht. En gaan erkennen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat we gaan buigen onder de gevolgen van de zonde. Het overkomt me dit alles omdat ik gezondigd heb. Gaan buigen onder de straf op de zonde. Uw doel is rein, zegt David. Uw vonnis, gans rechtvaardig. Oh, wat is het nodig ook in ons leven. Want wij zijn niet beter dan de broers van Jozef. Die ondanks alle benauwdheid die in hun leven kwam. En waarin ze de hand van God zagen. Toch nog een beetje zich op de been probeerden te houden. Toch nog overeind wilden krabbelen. We zullen zelf wel proberen om alles glad te strijken. Wat lijken wij erop? Wat worden we innerlijk soms bitter. Als het woord ons laat zien. Nee, niet alleen maar dat we zondaar zijn. Want daar zijn we zo bij grootgebracht en dat is ons zo bekend, dat stemmen we nog wel toe. Maar als het woord dieper gaat en ons zo heel schrijnend laat zien dat er niets van ons deugt, dat wij midden in de dood liggen. Wat een pijnlijke ontdekking. Wat is er veel nodig van Gods wegen om ons tot die belijdenis te brengen. De broers van Jozef dachten dat ze zo door alles nog een beetje te bedekken misschien de mogelijkheid hadden om toch de zaak nog op te lossen. Om hun benauwdheid en hun moeite en hun nood op een of andere wijze door eigen kunnen toch nog een beetje te verzachten. Maar het loopt wel vast. Vader Jacob slaat geen acht op hun mooi klinkende woorden nog enigszins. Vader Jacob is wanneer hij dit bericht hoort, één put vol ellende. U moet niet hard vallen over dat verdriet van Jacob. U moet het u maar eens voorstellen. Als Jacob hier bij het horen van deze woorden als het ware aan zijn grijze, grauwe haren trekt van verdriet. Als hij het bittere woord spreekt, gij berooft me van kinderen. Al deze dingen zijn tegen mij. Daar zit Jacob. Hij is een oud man, 129 jaar. En wat maakt hij op zijn oude dag niet mee? Jozef is weg. Simeon is weg. Honger in het land. En daar die broers, zijn zoons, ze willen nu ook Benjamin, zijn laatste hoop, de zoon van zijn oude dag, waar hij zo aan verknocht is, willen ze bij hem weghalen. Gij berooft me van kinderen. Het zal niet gebeuren, want als Benjamin weggaat, ach, dan zal mijn hoofd met onvrede, met droefenis in het graf dalen. Dan is mijn leven stuk verscheurd, vernietigd. Alles is tegen. En u leest het, dat wanneer Jacob dat zegt en zijn bittere klacht uitschreeuwt als het ware, terwijl die zoons rondom hem staan, dat Ruben, die we al meer zijn tegengekomen, Ruben de man die toch altijd wat halfhartig is. Dat Ruben het nog probeert te redden. En Ruben zegt, ja maar vader, als ik dan mijn twee zoons geef. Als ik dan mijn twee zoons laat doden. Indien Benjamin niet meer terugkomt. Dwaas voorstel. Alsof dat Benjamin aan vader Jacob kon teruggeven. En vader Jacob gaat er niet eens op in. Hij zegt dat bittere woord. Het zal niet gebeuren. Want indien Benjamin zal worden weggenomen, dan zal ik neerzinken in het graf in droefheid en verdriet. En dat is een woord vol diepe uitzichtloosheid, gemeente. Dat wordt vooral duidelijk wanneer we dat woord vergelijken met andere plaatsen die in de Bijbel worden genoemd en waarin dezelfde woorden of bijna dezelfde woorden worden gebruikt. U weet dat misschien, dat in de Bijbel op verschillende manieren over het sterven wordt gesproken. Er is een heel duidelijk verschil of iemand zalig sterft of als iemand onbekeerd in zijn zonde onder zijn schulden sterft. En daar zijn die uitdrukkingen in de Bijbel heel erg duidelijk in. Wanneer iemand sterft in vrede, dan wordt er vaak gezegd en hij stierf in goede ouderdom en werd verzameld tot zijn volk of werd verzameld tot zijn vader. Maar als iemand sterft in zijn zonde, denkt u maar aan de dood van Joab of aan de dood van Simei, zoals dat in het koningenboek wordt geschreven, dan zegt de oude David tegen zijn zoon Salomo: let op Joab, de moordenaar. Laat zijn grauwe haren niet met vrede in het graf dalen. Denk aan Simei, de lasteraar. Laat zijn grauwe haren niet zonder droefheid in de groeven dalen. Voelt u het, wat die uitdrukking wil zeggen? Vader Jacob gaat in zijn klacht zo ver dat hij zegt: indien Benjamin wordt weggerukt, dan is er voor mij, voor mijn grauwe haren, geen hoop meer. En we zeggen: Jacob, dat je bedroefd bent, dat je hart verscheurd wordt, dat je zegt: geberoofd me van kinderen, dat je vader hart getrapt wordt, nu Jozef er niet meer is, nu Simeon er niet meer is, nu straks dan misschien Benjamin er ook niet meer is. Jacob, dat je hart dan verscheurd wordt, dat kunnen we begrijpen. Maar mag je dit zeggen? Als Benjamin weggenomen wordt, dan is er geen hoop meer. Dan sterf ik de dood van de onrechtvaardige. En ik zeg het nogmaals, gemeente, laten we voorzichtig zijn om te snel over vader Jacob te oordelen. Want bij alle verdriet in zijn vaderhart is Jacob ook nog aartsvader. En Jacob weet het, van Gods wegen is het hem bekendgemaakt dat uit zijn kinderen de Messias zal komen. En daarom wordt het zo verschrikkelijk als hij van kinderen beroofd wordt. Want dan kan de Messias niet komen. Dan kan de Christus niet geboren worden. Dan is er voor het leven en zeker ook bij het sterven geen hoop meer. En is het niet zo dat vader Jacob gehoopt heeft op een van zijn kinderen als de stamvader van de Messias? Is het niet zo dat vader Jacob eerst zijn oog had laten vallen op Jozef? Is het niet zo dat vader Jacob later zijn oog gevestigd had op Benjamin? Is het niet zo dat Jacobs hart ten opzichte van Benjamin sprak en Jacobs hoop over Benjamin dacht: hij zal het zijn. Hij zal het zijn uit wie eenmaal de Christus geboren zal worden. En daarom, nu Jozef weggevallen is en al straks Benjamin ook weggenomen zal worden, dan wordt de lijn van de geslachten doorbroken. Dan kan de Christus niet komen. Dan is het heil afgebroken. Dan is er geen hoop meer voor na dit leven. Kunt u nu die oude Jacob in zijn verdriet enigszins aanvoelen. O, wij weten het. Jacob heeft verkeerd gedacht. Jacob heeft zijn vaderliefde, zijn menselijke liefde, te veel op Jozef gelegd. En later te veel op Benjamin gelegd. En God gaat een andere weg. Niet Jozef zal het zijn en niet Benjamin zal het zijn uit wie de Christus geboren wordt. Een van die andere goddeloze figuren, die Juda, over wie de schrift zo weinig goeds weet te zeggen, die wordt door God aangewezen om de stamvader van de Messias te worden. Maar dat zag vader Jacob pas op zijn sterfbed. Dat zag hij nu nog niet. En daarom, ik zal sterven zonder hoop. Ik zal sterven. De grauwe haren zullen in droefenis in het graf dalen. Zouden Gods beloftenissen hun vervulling dan missen? Zouden ze worden afgesneden? Al deze dingen zijn tegen mij, inderdaad. We kunnen er iets van voelen. Iets van zien. Jacobs verdriet en zijn smart. Kan het er ook niet zijn in het leven van iemand die de Heere vreest? En die in ontzaglijke diepe duisternis komt. Kan hij dan niet vragen zoals Asaf het vroeg in een van zijn psalmen? Toen hij zag dat alles zo donker en duister en aangevochten was. Zouden Gods beloftenissen immer een vervulling missen? Zou alles dan hopeloos zijn? Al deze dingen zijn tegen mij. Ach, misschien is het zo in uw leven. Misschien ziet u in uw leven niets dan donkere nacht. Uw familie, uw kinderen. Iedereen is op u tegen. Dat is het ergste nog niet. Maar bovenal God tegen te hebben. Donker van binnen. De hemel gesloten. En misschien is het vroeger wel eens zo geweest dat u hoop kreeg toen het woord van God doorbrak in uw leven. Misschien is het zo geweest dat de Heere tot u sprak. Maar nu is het zo donker en duister geworden. Alles is tegen. Of misschien zit u neer en zegt u, ach, ik heb eigenlijk nooit anders dan duisternis gekend. En nu zie ik pas goed hoe ongelukkig ik ben. Nu ik leef zonder God. En ik voel dat er zoveel tegen me is. Oh, het kan u naar het uiterlijke misschien erg goed gaan. Misschien ook goed in uw gezin. Goed in uw werk. Maar van binnen. Zo donker. Alles is tegen. En ik vraag het u. Zoals we het ook aan Jacob vragen. Zouden Gods beloftenissen hun vervulling dan missen? Ja, maar zegt u, Jacob had beloften in zijn leven. Jacob wist van Bethel. Daar had God gezegd, ik zal met u zijn. Jacob wist van Peniel. Daar had God zijn naam veranderd. Daar was zijn leven gered. Daar mocht hij het zingen toen hij uit Peniel kwam, dat zijn zonden hem vergeven waren. Maar ik kan er niet van spreken, slechts van duisternis. Weet u, waarom er in Jacobs leven die beloften waren. Waarom er in Jacobs leven een Bethel was en een Peniel was. Omdat Jacob zo goed was. Ach, u ziet het. Met alles wat God in zijn leven gegeven had. Zinkt Jacob hier in de put. En heeft Jacob geen oog meer voor God. En voor Gods leiding. Als het aan Jacob gelegen had. Dan was hij in die put weggezonken. Net zo goed als als het aan u ligt en als het aan mij ligt, we zouden zinken in een put. Al deze dingen zijn tegen. Maar weet u waarom er in het leven van Jacob ook iets anders ligt? Waarom er een Bethel was, waarom er een Peniel was? Nee, niet omdat Jacob zo goed was. Of omdat Jacob daarvoor in aanmerking kwam. Maar omdat God het wilde. En nu in uw donkere duisternis, in uw vragen, met uw onopgeloste vragen, met uw zonde, met uw schuld, zou u uw nood niet voor God uitstorten? En als u uw nood niet uit kunt storten, zou u dan niet vragen aan de Heere, Heere, leer u het me. Want ik kan het niet. Ik ben zo arm, zo blind, zo onwetend. Echte Heere, wacht erop. Want dat zien we ook in Jacobs geschiedenis. Dat Jacob met heel zijn klacht, waarin hij denkt om te komen, mijn grijze haren zullen in het verderf neerdalen. Alles is tegen me. Jacob vergist zich schromelijk. Want alle dingen waren niet tegen Jacob. Ze waren juist voor Jacob. Dat zag Jacob niet. Hij wilde het ook niet zien. Want deze weg, dat hij van kinderen beroofd zou worden, dat zijn lieve Benjamin van hem werd afgerukt, dat wilde hij niet. Dat kon hij niet. Jacob, zou je dan niet eerlijk zeggen? Zou je dan niet eerlijk zeggen, nee, niet zoals het staat hier in de tekst. Al deze dingen zijn tegen mij, want zo is het niet. Zou je het niet eerlijk zeggen, Jacob, ik ben tegen al deze dingen. Ik wil die diepe weg van verdriet en smart niet. Zo is het toch? Want weet u waarin Jacob zich zo vergist? En waarom Jacob zo neerzinkt in die put? En waarom Jacob weigert getroost te worden? Drie dingen. Jacob kijkt niet genoeg naar binnen. Jacob kijkt niet genoeg terug. Jacob kijkt niet genoeg naar boven. Jacob, het kind van God, is in die poel van verdriet waarin hij niets anders ziet dan alles tegen. Helemaal niet op zijn plaats. Ook al kunnen we het begrijpen. En ook al kunt u het misschien uit uw eigen leven verstaan, hoe verschrikkelijk dit moet zijn voor Jacob. Dat neemt niet weg dat we ook dit moeten zeggen. Jacob, je bent niet op de juiste plaats. Want hij kijkt niet genoeg naar binnen. Hij is bitter tegen zijn zoons. Jullie, je berooft me van kinderen. Dat is voor die zoons weer een aanklacht erbij. Weer een priem van Gods wegen. Kom toch op de knieën. En beleid je zonde die ligt in het verleden. En die broers kunnen er ook geen verontschuldiging voor aanvoeren. Want ze hebben Jacob beroofd van Jozef. Maar Jacob is bitter. Jullie hebben het gedaan. Had Jacob niet ook naar binnen moeten blikken? Ik heb gezondigd. Want al weet hij dat zijn zonden vergeven zijn. Dat God niet meer toornt op Jacob en niet meer scheldt. Jacob heeft in zijn levensboek toch nogal wat bladzijden staan. Die niet goed zijn. Jacob heeft, ook nadat de Heeren hem opzocht, toch steeds weer blijk gegeven van een boos hart. Jacob, heb je je kinderen wel goed de weg gewezen? Jacob, toen je twee jongens, Levi en Simeon, die stad Sichem uitmoorden, heb je ze toen bestraft? Jacob, heb je in je ouderdom die twee jongsten niet te veel voorgetrokken en aanleiding gegeven tot de verbittering in je gezin? Jacob, kijk eens naar binnen. Dat is het eerste wat we bij Jacob missen. Hij kijkt niet naar binnen. Hij kijkt ook niet terug in zijn leven. O Jacob, je bent toch een man die door de Heere geleid is van je kindse dagen af aan. Hoe kun je het zeggen? Na Bethel, na Peniel, al deze dingen zijn tegen me. Heeft God het dan niet gezegd, Jacob? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Heeft God het niet gezegd? U die genade mag kennen in uw leven. Dat hij voor tijd en eeuwigheid voor u zorgen zal. O, wat is er juist wanneer een kind van God zoals Jacob ook in het donker zit, de verleiding groot om de wonderen van het verleden te verachten. Wat is juist de verleiding groot als u in het duister zit en uw hart u beschuldigt en alles zo inktzwart is, om de weldaden van de Heere uit het verleden te vergeten? Jacob kijkt niet terug. En dan het derde. Jacob kijkt ook niet naar boven. Hij heeft niet naar binnen gekeken. Hij heeft niet teruggekeken naar de leidingen van God in zijn leven. Maar hij kijkt ook niet naar boven. Want Jacob in zijn verdriet, al deze dingen zijn tegen me. Hij valt niet voor God neer. O God, hoe moet het nu? Toon me toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Wat zou het goed zijn als Jacob gevallen was en het had mogen ervaren: gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. En dat ligt juist daar ook niet een lering in voor ons. Een lering in voor mensen die in het donker ronddwalen. Een lering in voor een zondaar die zichzelf zo arm voelt. Die niet durft zeggen: ik genade kennen. Ik heb tegen God gezondigd. Ik voel me zo arm, zo schuldig, zo ellendig. God zou recht doen als hij me voorbij ging. Als u zo in donker loopt, als u zo beschuldigd bent, zult u dan die drie dingen niet vergeten? Zult u veel naar binnen kijken en de schuld bij uzelf zoeken? Zult u het zeggen: ik heb gezondigd? Zult u vragen of God u daar meer en meer op wijst? Zult u veel terugzien? Terugzien, ja, ook in uw onbekeerde leven zonder God. Op alle zegeningen die de Heere u nog liet. U was gezond. U werd bewaard voor een ongeluk. U werd geholpen. U ontving zoveel gaven uit de hand van de Heer. En dat terwijl u onbekeerd was. Zult u veel terugblikken wie God geweest is, ook in de zegeningen van uw leven. Zult u veel omhoog blikken vanuit uw duisternis en vanuit uw nood, en roepen: dan maar al is de hemel gesloten, o God, ontferm u mij. Want daar wil de Heer horen. Daar wil hij uitkomst schenken. Hij heeft het beloofd. En als u iets van genade kennen mag, en de duisternissen en de diepte zijn in uw leven, misschien door omstandigheden, misschien omdat u een kind verloor, of uw man of uw vrouw. O, wat is het bitter Als je het niet beleeft, kun je er eigenlijk niet over spreken. Al deze dingen zijn tegen me. Zult u het niet vergeten, dat naar binnen kijken, dat achterom zien wat de Heere al gegeven heeft, al die jaren door. En wie hij was ook in uw leven toen hij u redde, toen hij u opzocht, toen hij u onderwijs gaf. Zult u naar boven zien in uw nood. O God, wees u me nabij. Want dat verzwijgt Jacob. Dat blijft stil. En als dat stil blijft bij Jacob, als hij hier in deze ogenblikken moedeloos zegt, mijn grauwe haren zullen nog met verdriet ten graven neerdalen. Ik kan Benjamin niet missen. Alles tegen. Weet u wat het gevolg is? Dat Jacob wacht. En zijn broers wachten. Zijn zoons wachten. Om naar Jozef te gaan. Wanneer je in het donker blijft zitten. En je niet onder God voor God kunt komen. Dan blijf je ook ver van God. Dan zul je alles proberen om zonder de Heere verder te gaan. God laat het bij zijn kinderen niet toe. Maar je wilt het zelf wel proberen. Jacob en zijn zoon, ze sparen het eten uit hun mond. Want ze willen niet naar Egypte. Naar die man. Die van God gegeven was. Om Jacob en zijn jongens van de hongerdood te verlossen. Gods verlosser. Ze hebben hem niet nodig. Omdat ze denken, alles is tegen. Wat kan zelfs een kind van God zichzelf tegenstaan. Ook anderen tegenstaan. Als ze niet op hun plaats zijn. Wat kunnen we onszelf tegenstaan. Als we niet tot onszelf inkeren. Niet terugzien. Niet omhoog zien. O, laat dat de les zijn. Vanuit de geschiedenis van Jozef. En vanuit de benauwdheid van Jacob. Terwijl Jacob denkt, alles is tegen me. Heeft God in Egypte gezorgd voor een verlosser. Alles is voor je, Jacob. Alles is voor je, Ruben, Levi, Naftali. Zondaar. Die in het donker omdwaalt. Omdat u tegen God hebt gezondigd. Kind van God. Die afgedwaald bent. En voor wie nu alles zo dor en dood is. U denkt. Alles is tegen me. U vergist. Alles is voor u. Of weet ge het niet. Dat voor al Gods kinderen, alle dingen moeten medewerken ten goede. Dan kan je verdriet wel blijven. En je pijn en je smart. Maar God zorgt dat het voor Jacob en voor de zonen van Jacob door genade geen omkomen wordt, zodat ze met grauwe haren in het graf dalen. Want hun verlosser staat in Egypte. En dan trek ik de lijn door. U hoeft niet om te komen. Verloren zondaar in uzelf. Kind van God. Want uw verlosser is sterk. Heere der Heren is zijn naam. En indien hij zich verbergt, indien hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal komen. En al moet ge omdwalen door donkere dalen, hij heeft het gezegd, dat hij u niet begeven zal en niet verlaten zal. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, gij zijt de God die in heel uw woord onderwijs geeft. En zelfs in de oude bladen van de ver vervlogen geschiedenissen ons laat zien wie wij zijn. Hoe onmogelijk het is dat wij eerlijk worden voor u. Arm en schuldig. Heere, wat een werk hebt u. Om ons steeds maar weer te vermanen en te ontdekken. En wat zijn zelfs uw kinderen nog vaak hardleers. O God, vergeef ons onze zonden. Leer ons veel naar binnen zien bij het licht van uw woord en geest. Leer ons veel naar achteren zien, opdat we de weldaden en de leidingen mogen opmerken. Leer ons veel naar boven zien, om alles van u te verwachten. hoe het ook nog tegenloopt. Heere, wil ons meer en meer leiden tot hem die meer is dan Jozef. Of voor het eerst brengen aan de voeten van hem die meer is dan Jozef. En wilt u het woord zelf naprediken. Zegen ons deze week, sterk ons bij ons dagelijkse werk en leid ons in uw bewarende zorg op de wegen en op het water. Wilt u ons zondag weer hier brengen? Neem niemand van ons onverwacht en bijzonder niet iemand van ons onverzoend weg uit dit leven. We bidden het u terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede, ook van deze dag. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Gaat heen in vrede en draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.